Met het oog op artikel 23 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt over de inhoud van de rechtvaardiging van de goddeloze, lezen we Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn, en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid. Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid. Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hen de rechtvaardigheid toegerekend wordt. En een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is er niet gedaan. Want de wet werpt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is ze uit het geloof, opdat ze zij naar genade, ten einde de belofte vast zij, al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke is een vader van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was, zo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen, daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Met Gods hulp staan wij vanmiddag stil bij artikel 23 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 23. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niets of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Jezus Christus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast. Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, te roemen op, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is wanneer we in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de consciëntie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moet een ieder zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats de inhoud van de rechtvaardiging. In de tweede plaats het God verheerlijkende van de rechtvaardiging. En in de derde plaats de troost van de rechtvaardiging. De inhoud, het God verheerlijkende en de troost van de rechtvaardiging. Gemeente Kido de Bre beleidt met al de kinderen van God: wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden. Wat gelooft u? En wat geloof jij? Of met andere woorden, ben je gelukkig? Want daar gaat het over. Het gaat over geluk. Over gelukzalig, vol van geluk. En Kido de Bre zegt: ik ben zo gelukkig nu mijn zonden me vergeven zijn. Wat geloof jij? Ben je ook gelukkig? En wanneer ben je gelukkig? Wanneer is nu iemand echt gelukkig? Moet je eens opletten, hè? Dat Bijbelse woordje gelukkig of gelukzalig, dat heeft altijd te maken met God. En als wij het woordje zalig gebruiken in het Nederlands, dan staat dat altijd los van God. Dat is het verschil. Dus de mens zonder God zoekt zijn geluk en denkt zijn geluk te hebben ook los van God. Maar weet je wat vervelende is vanmiddag? Niemand kan zich losmaken van God. Zou je wel willen, hè? Dat er geen God was. Of dat je eens een tijdje zonder hem kon, zodat je kon doen en laten wat je wilde. Maar niemand kan zich van God losmaken. Want ik krijg vroeger of later met God te doen. Met mijn schepper. Die ontmoet ik toch een keer. Daar kan ik niet omheen. Als ik straks sterf en ik sta voor zijn rechterstoel, oh, dan wil ik nog wel in paniek bidden: bergen valt op me en heuvelen bedekt me. Maar dat gebed, dat wordt niet verhoord. Dus ik kan er niet omheen om God te ontmoeten. Kido de Bre hoeft er ook niet omheen, gelukkig niet. Hij zegt, ik heb geen enkele schrik in mijn geweten, geen enkele onrust in mijn geweten om te gaan sterven en om God te gaan ontmoeten. Want het ligt goed tussen God en mij. Dus dat betekent, als je zonden vergeven zijn, dan ligt het goed tussen God en je schepper. En als dat niet het geval is, ja, dan spreek je geweten als het niet verhard is. Dan klaagt het je aan. Dan ben je nog onrustig. Dan zie je er nog tegenop om te sterven en God te ontmoeten. Wij geloven, zegt Kido de Bre. Nou, wat gelooft u vanmiddag? En wat geloof jij? Waarin zoek je je geluk? Los van God? Het is toch echt wel het tegenovergestelde, hè? Dat wij belijden met de schrift dat we gelukzalig zijn, vol van geluk, als we van de zonde af zijn. En weet je wat de natuurlijke mens doet? Die drinkt de zonde als water in. Precies tegenovergestelde. Ben je dan gelukkig, jongen, met al je zonde die je als water indrinkt? Ben je dan gelukkig, nu je ouder geworden bent, en je hebt niet meer dan de zonde die je altijd zo trouw gediend hebt? Voel je? De zondeval, 180 graden is alles omgekeerd. Voel je dat wij bekering nodig hebben, om vanmiddag niet de zonde als water in te drinken, maar al die zonde bij God te brengen, opdat we vergeving zouden ontvangen en vol van geluk zouden zijn? Maar je bent het niet. Wie de zonde indringt, wordt met een kater wakker, rusteloos, voortgejaagd. En je hebt het niet. En je krijgt het niet. Omdat je zonder God gelukkig wil zijn. Hoe is dat nu vanmiddag in je geweten? Maar als het gaat over de rechtvaardiging, dan heeft dat alles te maken met je geweten. Twee weten het, hè? Conscientie. Twee weten het. God en jij. Hoe is het nu? God en u. Hoe is het nu vanmiddag? Wat was Haman gelukkig, hè? Die knecht van Ahasveros, een reizende ster aan het koninklijke hof. Hij was de lieveling, de vertrouweling van Ahasveros. O, die man die baadde zich in het geluk. En hij deelde dat maar al te graag. Wat een voorrechten hij genoot. En nu mocht hij zelfs met de koning bij de koningin komen. Dat voorrecht, dat was niemand vergund. Alleen, zegt hij, alleen één ding. Die Joden en dat hele Joodse volk. Is dat je geluk? Dat je vanmiddag zegt, ja, ik ben zo gelukkig. Alleen nog één ding, hè? Nog één ding. Want dat is het geluk zonder God. Dat je altijd jaagt naar meer. Nog iets. Achitofel, wat was de man gelukkig, hè? De knapste raadsheer van koning David, overgelopen naar Absalom, maar toch, nog nooit had iemand zijn woord weersproken. Nog nooit had iemand zijn raad naast zich neergelegd, tot die ene keer zijn raad verworpen werd. De man was gelukkig, totdat. En toen ging hij heen en hij pleegde zelf moord. Gelukkig, hè? O, wat ben ik gelukkig, hè? Zonder God. En ik moet het me heel vaak zelf voorhouden, zodat ik ook echt denk dat ik gelukkig ben. Maar ik ben het niet. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is, bestaat in de vergeving van onze zonden. En wie zegt vanmiddag, en ik geloof het niet. Ik geloof dat mijn geluk ligt wanneer ik de zonde naar me toe haal. Wanneer ik me uitleef in de zonde. Maar het is nooit genoeg. Je wordt er doodmoe van. Totdat de zonde uiteindelijk je neerlegt in het stof. Bij dan gelukkig? Dwaas. Welgelukzalig. Hij wiens zonden zijn vergeven. Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Het gaat vanmiddag dus over geluk. Bijbels geluk. Echt geluk. Niet een beetje dat oppervlakkige. En als je bijbels over geluk wil spreken, dan moet je gewoon heel eerlijk beginnen met de toren van God. Anders praat je over hetzelfde geluk als zo de wereld erover praat. Als je bijbels over geluk wil spreken, dan moet je eerlijk spreken over de toren van God en daarmee beginnen. De hele wereld ligt voor God verdoemelijk. Waarom? Omdat God je schepper is, daarom. En omdat God terugkomt om te oordelen de levenden en de doden, daarom. Als je het geluk daarvan los wil maken, dan ben je niet gelukkig. Want het oordeel komt, de Heer Jezus komt, de rechter van hemel en aarde komt. Je kunt je schepper niet ontlopen, je kunt je rechter niet ontlopen. Je kunt alleen maar van geluk spreken. Alleen maar van geluk spreken. Als je die dag, en daar eindigt Kido de Brem mee in artikel 37. Als je die dag van Christus wederkomst met vurig verlangen tegemoet ziet. Als je soms zucht in je hart, Heere Jezus, wanneer komt u nou eigenlijk? Wat duurt het lang? Je kunt alleen maar van geluk spreken als je het weet in je ziel dat deze wereld niet de beste is. Maar dat door genade voor je de beste wereld nog komt. Dan ben je gelukkig. Dan heb je het allergrootste geluk. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. O, als wij in het licht van de heiligheid van God komen te staan. Dan zien we onze verdorvenheid. Dan zien we onze zonde. Dan zien we dat het geluk van de wereld het niet is. Dan baat ons al het geluk van de wereld niet. Absoluut niet. Ik moet vergeving hebben van zonde. Dan pas ben ik gelukkig en heb ik het eeuwige leven. Wij geloven. Weet je waar dat geloof mee begint? Waar hier Kido de Bret over heeft. Als God vanmiddag geloof plant in je zielen, weet je wat je dan gelooft? Dat je door eigen schuld bent op weg naar de hel. Heb je dat wel eens geloofd? Door eigen schuld op weg naar de hel. O, wat hebben wij de prediking nodig om daarachter te komen? Wat hebben wij Gods Heilige Geest nodig om het werkelijk te geloven? Want anders gaat het ene oor in en het andere oor uit. Maar geloof je nu echt vanmiddag? Het is mijn eigen schuld dat ik op weg ben naar de hel. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden. Waarom vergeeft God eigenlijk zonde? Wel, Kido de Brij zegt het, hè? Om Jezus Christus wil. God zal nooit onze zonde vergeven omdat wij er zo'n berouw over hebben. Of omdat wij er zo'n spijt van hebben, wat we gedaan hebben. Er wordt nooit één zonde uitgewist, al zouden we zoveel tranen huilen als wat er in de Oosterschelde zou kunnen. Nooit. Dat is ten edemale onmogelijk. God vergeeft ook niet onze zonden als we vanaf vandaag zeggen, Heer, ik heb het verkeerd gedaan, maar vanaf morgen ga ik het beter doen. Met al die goede voornemens om te breken met je zonden. om de grove zonde op te ruimen, om anders te gaan leven dan wat je tot hiertoe hebt gedaan. Die mensen zijn er vanmiddag. Die hebben gevoeld in hun geweten dat het zo niet verder kon. En die hebben geprobeerd om anders te leven. En het is ze niet gelukt. Daar word je moedeloos van, hè. Om de zonde te laten. En erachter te komen dat het niet gaat. Dat God ze niet vergeven heeft. God vergeeft alleen op grond van het offer van Christus. Kijk, of ik u vanmiddag vraag zijn uw zonden vergeven, of ik vraag u is Christus u dierbaar, dat is ten diepste dezelfde vraag. Want de vergeving van zonden heeft alles te maken met het offer van de Heer Jezus Christus alleen. Alles te maken. Is Hij u dierbaar? Wij geloven. Hoe krijg ik nu deel aan Christus? Want dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Daar gaat het om. Hoe krijg ik nu deel aan Christus? Omdat God mij alleen mijn zonde kan vergeven om Christus wil. Hoe raak ik nu van mijn schuld af? Hoe raak ik mijn zonden kwijt? Wat nu eerst mijn lust was, dat is mijn last geworden. Waar ik mij eerst in uitleefde, daar moet ik me nu inleven. Dat ik met al die zonden een verdoemelijk zondaar voor God ben. Ik heb vanmiddag een brandende vraag in mij. Hoe raak ik ooit van mijn zonden af? Hoe krijg ik ooit vrede in mijn geweten? Door het geloof in Christus. Wat is dat voor een geloof? Moet je eens een beetje om je heen luisteren. Dat geloof in Christus, dat heeft me zo'n beetje uitgehold. In de zin van, nou ja, domweg geloven. En je moet gewoon domweg geloven dat de Heer Jezus betaald heeft. En dan is dat ook voor jou. En je voelt wel aan vanmiddag als je domweg gelooft dat je geen stap verder komt. Dat het je geen vrede geeft. Dat je dan alleen maar bezig bent om de werkelijkheid weg te drukken. En als je een bal onder water drukt, dan geeft hij zoveel tegendruk. En dat voel je ook wel in je geweten vanmiddag. Nee, dat domweg geloven dat je een kind van God bent, dat geeft mij geen geluk. Dat geeft mij geen vrede. Maar wat is dan echt geloof? Wel, echt geloof dat is, moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zondaren zalig maakt. Dat is echt geloof. Dat God je radicaal leeg schudt en dat er niks meer is van jezelf, arm en naakt. En dat je met al je armoede en je naaktheid bij die God komt, die zalig maakt. Echt geloof dat wordt beoefend in je verlorenheid. En in je verlorenheid zie je dan die Jezus die de verlorenheid is ingegaan. O, wat is Hij mij dan dierbaar. Heb u Hem zo gezien? Heb jij Hem zo gezien? En omhelst in je verlorenheid? O, ik heb nooit iets van die Jezus moeten hebben. Die Jezus die het oordeel inging. Die Jezus die de vloek droeg op Golgotha. Maar toen ik het oordeel inging. En toen ik de vloek moest dragen. O, wat heb ik hem toen bemind. Als mijn schuld overnemende borg. Als mijn plaatsvervangende borg. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is. In de vergeving van onze zonden. Weet je het nog? Dat die rechter toen je zonde van je afnam en legde op de schouders van het lam. Weet je het nog? Wat gelukkig, hè? Wij geloven. Gelooft u het ook? Niet domweg. Maar dat God u radicaal heeft vergeven en er nooit meer op terugkomt. Wat een wonder, hè? Toch? Was het nog maar een wonder vanmiddag? Misschien zijn er mensen die weet hebben van het wonder, maar het wonder is weggeëbt. De eerste liefde verlaten. Wel, die mensen die kunnen dan zo makkelijk de anderen de les leren. Maar gelukkig hè, dat God het zo niet laat in je leven. Gelukkig dat God er telkens weer op terugkomt. Gelukkig dat hij elke keer je weer de tollenaarsbeden leert. Opdat er verwondering zal zijn. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Kijk, en dat geluk dat blijft. Ik weet wel dat Gods kind de ene keer daar een sterkere troost uitput dan de andere keer. Ik weet wel dat het de ene keer meer leeft dan de andere keer. Maar zo radicaal God vergeeft, hè. Dat wil zeggen, hij komt er nooit meer op terug. Zo vast en zeker is ook mijn geluk. Kijk, als je geluk ligt in je vrouw en je verliest haar, dan ben je diep ongelukkig. Als je geluk nou zou liggen in de vergeving van zonde en God zou morgen weer de zonde op je schouders leggen, zoals Rome dat leert, ja, dan ben je diep ongelukkig. Maar een kind van God weet het in zijn geweten, dat al zijn zonden vergeven zijn. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Het God verheerlijkende van de rechtvaardiging. Want dat staat ook in ons artikel. En daarom houden wij dit fundament altijd vast. Gode, al de eergevende en onszelf vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn. Het gaat om het fundament. Want als het fundament niet deugt, dan zakt het gebouw scheef en dan krijg je brokken. Het gaat over het fundament. En in de strijd tussen Rome en de Reformatie was de eer van God in het geding als het ging om het fundament. Want wat leerde Rome? Let op. Wat leerde Rome? Bij Rome is het fundament niet alleen de vrijspraak van de goddelozen. Rome zegt, dat is maar een deel van het fundament, die vrijspraak. Tuurlijk, wel belangrijk, maar niet alleen. Rome zegt, er is ook nog een bekering van tevoren nodig. Een bekering van het hart, een vernieuwing van het hart. Dat hart dat zich wendt tot God. En de aanvankelijke liefde tot de Heere Jezus. En het leven van de goede werken. Allemaal dat samen, zegt Rome, is het fundament van de vergeving van onze zonden. Nee, zei de Reformatie. Nee, zegt het woord. Alleen de vrijspraak in het geweten, wat wij door het geloof horen. Alleen die vrijspraak is het fundament van de vergeving van onze zonden. Het fundament waarop we rusten mogen. Het fundament waarop God de eer ontvangt. En waar we onszelf niets, maar dan ook helemaal niets toeschrijven. Is het dan niet waar? Is er dan geen bekering van het hart tot God voor de vrijspraak? Jazeker. Dat geloof ik vast en zeker. Want die vrijspraak komt vanmiddag niet uit de lucht vallen. Zeker. Ik heb toch gezegd vanmiddag, als God het geloof in je hart plant, dan ga je voor het eerst geloven dat je door eigen schuld op weg bent naar de hel. Geloof je dat? Dat is die bekering tot God. Want we staan allemaal met de rug naar hem toe. We geloven het wel. Maar als vanmiddag de Heilige Geest het je laat geloven, dan heeft hij je omgedraaid en dan zie je de majesteit van God in je leven. Dan krijg je te maken met de heiligheid van God in je leven. Dan voel je de schuld, dan voel je een verdommelijk zondaar. Kijk, de mate daarvan laten wij aan God over. Maar het wezen daarvan is absoluut waar. Anders zullen we nooit de vrijspraak begeren en ontvangen. Maar weet je wat nu het gevaar is? wat Rome toen leerde en wat je ook om je heen hoort, dat men zal een bepaalde overtuiging van zonde hebben en daar eigenlijk al genade van maken, al een stukje vrijspraak van maken. Want daar begint het toch eigenlijk mee, zeggen ze dan. Dat kan het toch niet zonder? Nou, dat laatste, dat beleid ik van ganser harte. Dat onderstreep ik. Maar wee de mens die van de ontdekking van schuld al een soort fundament zou maken. Nee, het gaat om de vrijspraak. Kijk, en daarom hebben we zoveel christenen gekregen. Zogenaamde christenen, die wel eens goed hebben kunnen kerken. En die aan het avondmaal gaan, maar die nog nooit de vrijspraak in hun ziel hebben gehoord. Die de rechtvaardiging van de goddelozen niet kennen. Weet je wat er gebeurd is in onze kerken? Daar is de rechtvaardiging heel ver weggeschoven, heel ver weg. Bijna onbereikbaar. En zo hebben we allemaal wedergeboren christenen, zonder de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar dan ben je niet gelukkig. En dan heb je geen vrede in je geweten. Dan is het niet goed tussen God en je ziel. Want de natuurlijke mens heeft allemaal wel eens last van zonde. En is iedereen is wel eens overtuigd dat hij niet goed is van binnen. Wij hebben het nodig dat we de vrijspraak van God horen. Dus wat heeft Rome gedaan? En wat gebeurt er heel veel in onze dagen? Die hebben allemaal de rechtvaardiging en eind weggeschoven. Maar weet u wat er vanmiddag gebeurt? Vanmiddag komt die rechtvaardiging naar u toe. De rechtszaal van God komt naar u toe. Want dat is prediking. In de prediking komt het oordeel van God naar ons. In de prediking komt de rechtszaal naar ons. U bevindt zich vanmiddag niet in een mooi kerkgebouw. U bevindt zich vanmiddag in de rechtszaal van de Allerhoogste God. Hij die uw hart doorziet. Hij die uw nieren proeft. Hij die weet van uw beweegredenen. Hij weet alles. Wel, u staat oog in oog met die God. Dat is de rechtvaardiging. In de prediking komt de rechtszaal naar u toe en daalt de rechtszaal af wat dichtbij, hè, onder de bediening van het woord. Wat dichtbij in ons midden. Wat betekent dat? Wel, heel eenvoudig, dat vanmiddag het vonnis ons allen wordt aangereikt. Zoals David dat hoorde toen Nathan kwam. Gij zij die man. En of je het nou voelt of niet vanmiddag. God laat door middel van zijn dienaar spreken. Gij zij die man. En gij zij die vrouw. Dat wil zeggen dat niemand zich vanmiddag aan dat vonnis kan onttrekken. God zegt, u staat schuldig. Jij staat schuldig. Je hebt mijn beeld verwoest. Je hebt mijn eer niet op het oog gehad. Dat is de bediening van het woord in de eerste plaats. Dat het vonnis ons wordt aangereikt. Natuurlijk kun je doen alsof je het niet gehoord hebt. Natuurlijk kun je over je geweten heen gaan en zeggen, wat heb ik daarmee te maken? Wel, je hebt dit ermee te maken. Als je straks voor Gods rechterstoel staat, dan laat God als het ware nog eens de cd afspelen. En hij zegt, heb je het gehoord die middag? Dat het vonnisje is aangezegd? En wist je toen in je geweten dat ik God gelijk had? En weet je nog dat je daar toen overheen gegaan bent en verder geleefd hebt alsof er geen God is die leeft en op deze aarde zijn vonnis geeft? Wel, ik zal je nog eens een cd laten afdraaien van die zondag daarvoor en van die zondag daarvoor en van die zondag daarvoor. Voel u, als wij straks oog in oog met God staan, dat al die woorden terugkomen. Elke keer gaan ze, gij zei die man, u bent schuldig voor God. Dus nog iets, dat is zo wonderlijk. Als die rechtszaal afdaalt, Daar laat God het evangelie verkondigen. Dat is wat. Daar klinkt de stem van die hemelse advocaat. In diezelfde prediking wordt u niet alleen het vonnis verkondigd, dat we schuldig staan. Maar in diezelfde prediking wordt u verkondigd dat allen die de belofte van het evangelie met een waar geloof, dat was niet domweg geloven, hè, met een waar geloof omhelzen. Moeder, kom ik arm en naakt, dus als een veroordeelde, als iemand die vanmiddag niet wegkruipt. Als iemand die niet zo dom doet en dat oordeel voor zich uitschuift. Maar als iemand die vanmiddag zegt, ik ben die man, o God. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Hier ben ik, Heere, in mijn naaktheid, in mijn zonde, in mijn overtuiging, in mijn geweten. Ik kan voor u niet bestaan. Hoort u dat? Is er zo'n ellendige zondaar? Is er zo'n verdoemelijke zondaar? Zo'n naakte zondaar die er niets van af wil hebben? Dan mag ik u verkondigen. Als u de belofte van het evangelie met een waar geloof omhelst, dat God al uw zonden u vergeven heeft. Daar komt David voor zijn troon. Toen Nathan zei, u bent het. En David zei, ik ben het. Dan mag diezelfde naam om hem verkondigen. Ook zijn uw zonden u vergeven. Weet u waarom u verloren gaat? Omdat u niet schuld wil belijden. Omdat u niet schuld erkent. En weet u waarom u behouden wordt? Omdat Christus de borg is van schuldigen. Daarom. Wat een wonder. Dit fundament willen we niet kwijt. Want dit fundament geeft God alleen maar de eer. En het vernedert ons, bekennende, zodanigen als wij zijn. Of we zetten altijd ons beste beentje voor. We proberen altijd er een mooi verhaal van te maken. We kloppen ons altijd op. Maar die tollenaar die daarachter in de kerk stond, die ging af. Gerechtvaardigd naar zijn huis. Die bedelde om genade. En daarmee zei hij, ik ben schuldig. Maar zou u mijn schuld willen wegnemen? Zou u mijn zonde willen vergeven? Dit is het fundament. In alle strijd, Christus, alleen mijn gerechtigheid. En daarom staat er, bekennen de zodanigen als wij zijn zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten. Vermetel, hoogmoedig zit daarin. Dus dat wil zeggen, ik wil niet roemen op iets van mijzelf. Maar ik roem alleen in het kruis van de Heere Jezus Christus alleen. Hij is mijn rotssteen. Hij is mijn fundament. Steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen. Steunende. Nou, wanneer heb je nou steun nodig? Als je wankelde. Die Jacob bij Peniel, die had een staf nodig. Die had een stok nodig. Die ging hinkende door het leven. Allen die gerechtvaardigd zijn, die zijn gebroken. Heb God u gebroken? Of sta je nog overeind? Krabbel je weer overeind? Probeer je de preek van vanmiddag weer weg te drukken, zodat je niet omvalt, dwaas, dat je bent? Ben je zo dom dat je wel een keer gevallen bent, maar dat je weer overeind gaat staan? Dwaas, dat je bent? Hier belijden wij om God de eer te geven, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen. Wat betekent dat? Wel heel eenvoudig. Guido de Bres zegde, allen die nu gerechtvaardigd zijn, die komen in zichzelf geen stap verder. Die worden niet beter. En de duivel die is er als de kippen bij. Die wijst voortdurend Gods kind op hun zonden en op hun afmakingen. Ik dacht dat ik er vanaf was. En in Gods oog en oordeel ben ik er ook vanaf. Maar in de praktijk van het leven draag ik het lichaam der zonde in mij om. Steunende op de gehoorzaamheid van Christus alleen. Kijk, God laat je soms wel ook naar ontvangen genade even je gang gaan. Want ik denk, en dat is hoogmoed, maar ik denk dat ik het toch zo af en toe zelf red. Dan zeg ik, Heere, ik zal u gehoorzaam zijn. Heere, ik zal het nu beter doen. O Heere, wat ben ik toch een dwaas geweest. En dan laat God je vallen, lang uit op de grond. Dan laat hij je vallen in de zonde, hij laat het toe, opdat wij zouden steunen en rusten op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen. Een kind van God, hè. Hij komt niet verder dan de bedelaarstand. En tegelijkertijd zie je hem als het ware steunen op de staf van de genade. Steunen op de staf van de vrijspraak. Steunen op Christus en op zijn gerechtigheid. Alleen God de eer, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Bent u zo een die leunend door het leven gaat? Die het vanmiddag moet hebben van de rechtvaardiging van de goddeloze? Bent u zo een vanmiddag die zegt, het verbetert 0,0 van binnen. Maar tegelijkertijd dat geheim, en mijn God sprak mij vrij. Wie schuldig is, die is vrij. En wie niet schuldig is, die is verdoemd. Begrijp u het? Onze laatste gedachte, de troost van de rechtvaardiging. Want Guido de Bray zegt het zo mooi, hè. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven. De conscientie, het geweten vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking. Zo eenvoudig gaat een kind van God tot God. Hij zegt, Heere, ik ben een zondaar. Ik ben schuldig, maar Heere, u weet toch, en ik weet het ook, dat u mij vrijgesproken hebt. Dan is de vrees weg, de verbaasdheid weg en de verschrikking weg om tot God te gaan. Dus ik kan niet tot God gaan met iets van mijzelf, maar ik ga tot God alleen maar met de verdiensten van Christus, die mij aangereikt is in die rechtszaal, onder de prediking van het woord. Dat is wat, hè. Dat is de troost van de rechtvaardiging. Die duivel, die wijst steeds naar binnen. En die duivel, die wijst op je leven. En die duivel, die zegt, kijk joh, wat je ervan gemaakt hebt. Maar weet je wat nou mijn troost is? De troost ligt niet hier in mijn hart, maar de troost ligt buiten mij, daar waar Christus is, om wiens wil ik vrijgesproken ben. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken. O, daarom heb ik het steeds weer nodig, hè, dat mij de schoonheid en de genoegzaamheid van de Heere Jezus wordt verkondigd. Daarom hoeft er in die rechtszaal alleen maar verkondigd te worden. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. En o, als ik hem dan zie, ook met mijn zonde beladen, dan ben ik zo gelukkig. Dan kan ik met zoveel vrijmoedigheid tot God gaan. Want ik weet dat omwille van het Lam hij niet meer op mij toornen zal. En niet meer op mij schelden zal. Dat al mijn zonden vergeven zijn. Alleen om het bloed van de Heere Jezus Christus. Alleen. O, niets kan ik vasthouden wat in mij is. Maar ik hoef het vanmiddag niet vast te houden, want ik word gewezen op die onwankelbare troon van Christus. Alleen, die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken. Zijn er machtig vele, en er komen alleen maar dagelijks bij je. En toch bedekt onder het bloed van Christus. Weet u wat het woordje bedekken betekent? Dat is eigenlijk nog sterker dan vergeven. Dat is niet een afzwakking van vergeven, maar dat is nog sterker dan vergeven. Het woordje bedekken, dat wordt gebruikt in die geschiedenis van dat de Egyptenaren omkomen in de Schelfzee. En dan gaat dat water weer naar beneden over al die dode Egyptenaren heen. Daar heb je nooit meer last van, hè. Dat betekent het woordje bedekken. Israël door de Schelfzee. En toen Egypte en de Egyptische soldaten erin waren, stortte dat water ineen. En ze werden allemaal weggespoeld. Dat is bedekken. Genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken. En ons vrijmoedigheid te geven. Het geweten vrijmakende van vrees. Verbaasdheid. Wat is dat? Dat lees je van de Heere Jezus. In de Hof van Getsemane. Hij werd beangst, bedroefd, maar ook verbaasd staat er. Verbaasd. Verbouwereerd. Want de Vader duwt zijn eigen kind weg. En toen werd de Heere Jezus in zijn menselijke natuur zo verbaasd. Dit was in zijn beleving zo onmogelijk. De Vader die zijn eigen enig geboren zoon wegstuurt naar de hel. En weet je, als nou diezelfde Vader die vuile zon daarom helst, dan is daar ook iets van die verbaasdheid. Dan zeg ik in mijn ziel, dat kan toch eigenlijk niet. Dat is te groot om te geloven. Als die jongen in die lompen terugkomt bij zijn vader. Met een schuldbelijdenis op zijn hart. Ik ben er niet waard uw zoon genaamd te worden. En als dat nou vanmiddag gebeurde. Dat die vader je in de prediking omhelst. Dan is daar verbazing. Zoals de Heere Jezus verbaasd werd en zeer beangst, omdat de Vader zijn eigen kind wegduwde. Zo beleef ik iets van verbaasdheid en van verwondering en van vreugde. Ik kan het bijna niet geloven als mijn God mij omhelst en zegt, nee, je bent mijn kind. Ziet u, vrijmoedigheid om toe te gaan. Maar zelfs die verbaasdheid wordt weggenomen, zodat ik het toch geloof dat God de goddeloze rechtvaardigt om het bloed van Christus alleen. Nee, ik kom niet zoals onze eerste vader Adam, die kwam al bevende, omdat hij zich met vijgenboombladeren bedekte. Dat is het, hè. Uw geweten komt niet tot rust. Zolang u zegt, ja maar heren, ik ga toch naar de kerk en ik doe toch mijn best en ik zal het morgen beter proberen, dan heb je nooit vrede met God. Maar kom nu eens naakt, als een schuldige zondaar, als een veroordeelde, als een verdoemelijk zondaar. U zult vrede ontvangen. Zulken stuurt hij niet weg, maar wat u nooit zou durven geloven, dat gebeurt. Hij omhelst u, want God is een vriend van goddelozen, van vijanden, die ontdekt en bedekt is. Die heeft vanmiddag een stil geweten en komt met Christus verdiensten. Wat een vreugde om zo bij God te verschijnen. Want dat staat er, hè? En voorwaar, zegt Guido de Bray. Indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, we moesten helaas verslonden worden. Als je nou vanmiddag voor God moet verschijnen om 4:30, hè? Je gaat de kerk uit en dan zak je onderweg in elkaar. Hoe zou je dat doen? Voor God verschijnen. Steunend op iets van jezelf? Of op enige andere schepsel? Want anderen hebben gezegd, ja, maar jij bent wel een kind van God. Zou je zo voor God willen verschijnen? Helaas, we zouden verslonden worden. Gelukkig de man, gelukkig de vrouw, die zo voor God niet hoeft te verschijnen. Waar ik het vanmiddag mag weten, als ik daar straks in elkaar zak, dan ben ik gekocht door het bloed van Christus. Ik heb niks dan schuld. En toch is mijn schuld gedompeld in dat dierbare bloed van Christus. Als ik voor God verschijn, dan mag ik verschijnen met de vrijspraak in mijn geweten, omwille van het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen, dat is mijn troost in leven en in sterven. In alle aanvechting, in alle moeite, in alle strijd, in alle pijn, in alle verdriet, is dat mijn troost. Als Hij tot mijn ziel gezegd heeft, ik ben uw heil, alleen. En als God het weer zegt en weer zegt, dan geniet ik de troost van wat Hij eenmaal heeft gezegd. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Voorwaar, zegt Guido de Bray. Dat betekent, dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Voorwaar. Als wij voor God verschijnen moesten. Dat moet een keer gebeuren. En dat moet er een keer van komen. En dan. En dan. Wat zeg je geweten vanmiddag? En dan. O, dan roept de kerk uit. Heren, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wat betekent dat? Wel, als ik vanmiddag in het gericht van God ben, als ik niet de rechtszaal uitloop en de deur achter me dichtgooi, ja, dan zal de Heere zeggen, maar mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven, omwille van het werk van Christus. Omwille van de gerechtigheid van Christus. Maar als dat er nu niet is. En dan. Als ik niet vrijgesproken ben. En dan. Oh, dan zal ik straks verstommen. Net als die man die geen kleed aan had. Daarom zegt de schrift. Wie vanmiddag geen vrede heeft. Heden indien gij zijn stem hoort. Zo verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Amen.